in Romeinen 3. En het is vandaag 28 mei 2008. En u hoort Daad Gorter en wij gaan weer verder met de Romeinenbrief. En we willen graag straks met elkaar lezen een klein stukje eruit, het derde hoofdstuk. Maar voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Rondom uw woord, Vader, dank u wel dat u ons rijk en mild datgene aanreikt wat in deze bijzondere brief van de apostel Paulus geschreven staat. Vader, dank u wel dat u ons opnieuw daarbij bepaalt. En Vader, we danken u voor de rijkdom die daaruit naar voren komt. De duidelijkheid, Vader. We danken u dat we zo met elkaar als gelovigen met deze woorden bezig mogen zijn. We bidden u, Heer, dat ze ons opbouwen voor ons dagelijks leven en dat het bovenal in ons leven mag zijn tot eer van u, Heer. We danken u dat we uw woord hebben. Wat is een licht, Vader, in deze wereld die geestelijk gezien bijzonder duister is. Vader, maar dank u wel dat u ons verlicht door uw woord en dat we daardoor zicht hebben op de toekomst. Dank u wel, Vader, dat u ons daarin rijk en mild steeds opnieuw dat geeft wat nodig is. Vader, zodat we verder kunnen. Zodat we moed hebben en vertrouwen. Vader, dank u wel voor uw liefde waarmee u naar ons toekomt. Vader, we danken u daarvoor. Ook vanavond in Christus Jezus' naam. Amen. Goed, Romeinen 3. En ik wilde graag met u lezen het stukje waarmee het derde hoofdstuk wordt afgesloten. Vanaf vers 27. Romeinen 3, vers 27 tot en met 31. En er staat: waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Nee, maar door de wet van geloof. Want wij zijn van oordeel dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. Of is God alleen de God der Joden? Niet ook der heidenen, zeker ook der heidenen. Indien er namelijk één God is, die de besnijder is, die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof. Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet. Veeleer bevestigen wij de wet. Nou, tot zover dit gedeelte uit deze brief. En Paulus is hier bezig na een gedeelte waarin het evangelie voluit klinkt, vers 21 tot en met vers 26, is hij bezig met de conclusies te trekken, de lijn die is opgezet in de eerdere hoofdstukken ook door te trekken en daarover dieper na te denken. En hij is daarmee natuurlijk ook nog steeds in gesprek met, laat maar zeggen, de Joden en misschien wel ook hoe hij er zelf vroeger over dacht. Als fariseer, als fanatieke fariseer. De apostel heeft in deze brief natuurlijk het evangelie neergelegd tot nu toe. Er komt nog meer, maar het evangelie waarvan hij in hoofdstuk 1 zegt dat het een kracht van God is tot redding voor een ieder die gelooft. En in dat evangelie wordt de gerechtigheid van God geopenbaard. En wij zouden misschien zeggen als gelovigen, als ons de vraag gesteld zou worden, wat wordt in het evangelie geopenbaard? Zouden wij misschien zeggen, de genade van God. Maar Paulus zegt dat de gerechtigheid van God in het evangelie geopenbaard wordt. En daarop bouwend natuurlijk ook de genade, zoals die in deze verse naar voren gekomen is. Maar strikt genomen, vers 16 en 17, wat wordt in het evangelie geopenbaard? De gerechtigheid van God. En dat is ook waar hij mee bezig is in die verse 21 tot en met 26... He, daar wordt op verschillende momenten gezegd dat het gaat om het openbaar worden, het zichtbaar worden van die gerechtigheid van God, vers 21. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden. En dan moeten we niet missen wat erna staat, waarvan de wet en de profeten getuigen. Die getuigen van die gerechtigheid van God. Door het geloof van Jezus Christus. En dan als we wat verder kijken, dan gaat het in vers 25 van de NBG-tekst. Daar gaat het om dat God Christus Jezus voorgesteld heeft als zoenmiddel. Hè, hilasterion, het verzoendeksel. Hè, in het Hebreeuws kaporet. Het deksel waar het bloed opgesprengd werd. Wat was tot bedekking van de zonde van het volk. Hè, dan mocht de hoge priester één keer per jaar komen, dat weet u wel. Die mocht in het heilige der heiligen komen. En er werd het bloed op dat verzoendeksel gesprengd en daarmee werden de zonden van het volk voor een jaar bedekt. Ze werden niet weggenomen, hè, zegt de Hebreeënbrief dan. Want anders zou er daarna niet meer nodig zijn dat die hoge priester in het heilige der heiligen komt. Maar die moest elk jaar terugkomen, omdat die zonden niet daadwerkelijk werden weggedaan. Dus God heeft Christus Jezus voorgesteld als zoenmiddel, als verzoendeksel, door het geloof in zijn bloed. He, want het bloed wat op het verzoendeksel gesprengd werd, was alleen maar een heenwijzing naar het bloed van Christus, wat op Golgotha vergoten werd. En dat betekende daadwerkelijk de wegdoening van de zonde. Hij droeg de zonde weg op Golgotha. En daar staat dan in vers 25 van, om zijn gerechtigheid te tonen. Dus in de eerste plaats gaat het daarmee om Gods gerechtigheid te tonen. Dat is het belangrijke wat ook in het evangelie naar voren komt. Hè? Het gaat om Gods gerechtigheid. Daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid van God gepleegd waren had laten geworden. En dan nog een keer om zijn gerechtigheid te tonen. Dus het gaat nog steeds om die gerechtigheid van God. In de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof van Jezus is. Dus ook als hij de zondaar, de onrechtvaardige, de goddeloze rechtvaardigt. Maar dan blijft God, als hij dat doet, blijft hij volkomen rechtvaardig in wat hij doet, want er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd op Golgotha. He? Christus, bloed, spreekt daarvan dat de zonde van de wereld is weggedragen. Zoals Johannes het ook zei in Johannes 1 vers 29, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Nou, dat is hij, dat is Christus. En omdat dat gebeurd is, kan God dus op volkomen rechtvaardige gronden degene rechtvaardige die uit het geloof van Jezus is. Dus de zondaar, hè, de goddeloze, de onrechtvaardige. En dat is natuurlijk iets bijzonders, maar daarmee blijft God, ook als hij dat doet, volkomen rechtvaardig. En daarin blijkt dus de gerechtigheid van God. En op basis daarvan kan hij ook genade schenken. Want wij worden gerechtvaardigd niet door onze eigen werken, want daar is Paulus in het stukje mee bezig, 27 tot 31. Niet door onze eigen werken, maar door geloof. En dat is het principe waarmee God werkt in deze tijd, genade. He, geloof stemt overeen met genade. Nou, dat deze begrippen, daarin is natuurlijk steeds ook op de achtergrond het gesprek van de apostel met de Jood. He, de vragensteller die we bijvoorbeeld al eerder in dit hoofdstuk tegenkwamen in vers 1 tot en met 8... He, er worden dan verschillende vragen gesteld, he, bijvoorbeeld in vers 8, als iemand dan een verkeerde conclusie trekt en zegt, nou laten wij dan maar het kwade doen omdat het goede eruit voortkomen. Nou, dat is die vragensteller, he, die maar steeds op de achtergrond die menselijke vragen stelt, waar Paulus dan antwoord op geeft en laat zien hoe het zit. Nou, zo ook hier, he, in vers 27, waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. He, er staat een woord dat betekent dat het inderdaad volkomen buitengesloten wordt in het evangelie. Er is geen enkele reden voor de mens om zich te beroemen. He, op iets dat ook maar van hemzelf zou kunnen zijn. Dat is absoluut uitgesloten. We kunnen alleen maar roemen in God en in zijn Zoon. Dat is het enige. En voor de rest heeft de mens geen enkele reden tot roem. En dat stelt Paulus hier vast. He. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Want in de versen 21 tot en met 26... daar zien we in feite alleen God aan het werk die zijn Zoon geeft tot zoenmiddel, hè, tot verzoendeksel, om dat beeld maar even nog vast te houden. Nou, dus er is geen enkele menselijke roem mogelijk, hè. Of het nu een Jood is of een Griek, beide hebben geen enkele grond meer om zich te kunnen beroemen. En ja, dat roemen, dat verdwijnt, hè, want net zoals in vers 19, als we daar nog heel even lezen, hoofdstuk 3 vers 19, daarin zegt Paulus, nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn, en dan zegt hij, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worden voor God, hè, onder het rechtvaardige vonnis van God komen. Dus alle mond gestopt, dat betekent ook de Jood die onder de wet was, die had geen enkele reden om zich te beroemen. Want ook onder de wet bleek dat ook de Jood En daarin vergiste hij zich misschien wel eens in zijn gedachten. Maar ook de Jood had geen enkele reden tot roemen. Dus zowel in de periode onder de wet was er geen mogelijkheid tot roem, want het bleek dat de mens een zondaar is, dat een doelmisser is. En de wet toont dat alleen maar nog erger aan. Dus de mens heeft helemaal geen reden om zich te beroemen. Dus dat gold onder de wet al. Maar nu onder het evangelie, en dan gaat het om de genade, hè, het andere principe. Het totaal tegengestelde principe van wet is genade, en dat geldt in deze tijd. En onder de genade heeft de mens dus geen enkele reden om zich te beroemen. Want het is genade, het sluit de eigen werken van de mens ten volle uit. Dus Paulus kijkt rond en zegt, nou wie zou er zich kunnen beroemen? De Jood? Nee, helemaal niet. Want die moet nu ook van genade leven. Die moet onder die wet vandaan komen en die gaat geloven. En die moet dan vervolgens van genade leven. En de Griek, nou die had geen wet. En die moet dan misschien het Pantheon, hè, de afgoden achter zich laten. En die gaat ook van genade leven. En die heeft dus ook geen reden tot roem. Want voor beide groepen was datgene wat de zoon deed voldoende. Was gewoon helemaal voldoende. Het werk was klaar. En daarom zegt de apostel Paulus ook in Romeinen 10. Laten we het even met elkaar opzoeken. Romeinen 10. Romeinen 10. Vers 4. Want daar staat, want Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Het einde van de wet. Het is tot zijn doel. Het woord wat er staat betekent tot je doel komen. Het doeleinde van de wet. Nou, dat is Christus, want hij heeft de wet volkomen vervuld. En daarmee was de wet vervuld. En vervolgens behoorde de wet ook bij de oude dingen, die vervolgens in feite moesten verdwijnen. Het leven onder de wet kon niet meer, want dat was door Christus al vervuld. En nu we voorbij de wet zijn, ja, waar is onze gerechtigheid dan in? Nou, in hem. Hij is onze gerechtigheid. Hij heeft dat voor ons bewerkt. En het feit dat God ons zijn gerechtigheid toerekent, is door het geloof van Christus. Dus waar is het roemen dan, zegt Paulus? Nou, dat is helemaal ten ene male uitgesloten. De mens heeft geen enkele grond om zich te beroemen. En dat wil de mens maar al te graag. En in het bijzonder zou je kunnen zeggen, als het gaat om de godsdienstige religieuze sfeer, heeft de mens zo ontzettende neiging om zich te beroemen. Want als je praat over religie, dan praat je over dingen die een mens moet doen. Regeltjes waar een mens aan moet doen. Of het nu de Mosaïsche wetgeving is, want die stelt Paulus gewoon op één lijn in de Galatenbrief. Of het nu gaat om andere godsdiensten, zoals we dat dan zeggen. Je moet altijd aan een aantal regeltjes of wetten voldoen. En dan zul je het misschien bereiken. Nou, en als mensen dan denken van, nou, het loopt al een aardig tijdje mee en ik voldoe daaraan en ik doe dat goed en ik doe elk jaar dit en enzovoort enzovoort. En die mensen gaan zich dan beroemen, al of niet te horen vanuit de mond, maar in ieder geval dan wel van binnen in het hart. Zo zit de religieuze mensen in elkaar. En dat gaat overal, dat gaat ook als gelovige mensen die horen bij het lichaam van Christus, al die zichzelf weer onder de wet gaan stellen, dan krijg je dat ook, datzelfde verschijnsel. Want dan zeggen ze van, ja kijk, wij houden dit of wij doen daaraan of wij doen daaraan mee. Elk jaar, of al dan niet, houden bepaalde dagen, of weet ik wat. En dan kan die mens zich vervolgens ook gaan beroemen. Van, nou, wij doen daar aan mee, hè? Wij doen dat elk jaar en wij vervullen dat trouw, enzovoort. En allemaal. Maar dat is allemaal uitgesloten. Dat sluit Paulus allemaal uit. Het gaat op geen enkele manier, wie het ook is, of het nu een gelovige is of een ongelovige, religieus of niet, het werken is, hè, het roemen op eigen werken is ten ene male uitgesloten. Kan niet. En dat is wat Paulus hier duidelijk vaststelt. Waar blijft het roemen dan? En dat is wat de Jood wel deed hoor. Die beroemde zich niet allemaal, maar ze beroemde zich op de wet. Dat zij de wetgeving hadden en de verbonden en de beloften enzovoort. Had Paulus vroeger zelf ook gedaan. Maar het is helemaal voorbij. Hè? Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Ten ene male volledig voorbij. Door welke wet? Hè? Waardoor wordt het dan buitengesloten, zegt Paulus? Door welke wet? Die van de werken. Hè? Zullen we dan terugkeren tot die werken? Nee, helemaal niet. Hij zegt nee en dan gebruikt hij in het Grieks een hele sterke uitdrukking. He, eigenlijk zou je er een uitroepteken achter kunnen zetten. Nee. Daar zit toch een stukje felheid van Paulus achter. Achter dat woord zoals het daar staat. Der werken? Nee. Keren we terug naar de werken? Keren we terug naar de wet? Of wat je dan steeds als je om je heen kijkt ziet gebeuren. Is dat mensen in groeperingen bijvoorbeeld de Sabbat gaan houden. Om maar iets te noemen. De Sabbat. Welke reden je dan ook. Je kan altijd een redenering verzinnen waarom je bijvoorbeeld de Sabbat zou moeten houden. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ja, de Heere God heeft de aarde in 6 dagen gemaakt en op de 7e dag rust hij. En het staat ook bij de Joden in Exodus 20, dus wij moeten dat ook maar doen. Want hij is onze schepper en wij zijn zijn schepselen, dus het is heel goed als wij dat ook doen. Zo'n redenering zou je op kunnen zetten. Maar dat is een drogredenering, daar klopt helemaal niks van. Want als je kijkt hoe Paulus schrijft over bijvoorbeeld het houden van dagen. Nou, dan kunnen we even gaan kijken in Galaten 4. Galaten 4, want daar is hij wel degelijk bezig met die werken waar de Galaten ook weer toe terug wilde keren. En dan zegt hij in vers 8. Maar in de tijd dat gij God niet kendet, Galaten 4 vers 8. Hebt gij goden gediend die het in wezen niet zijn? Daar komen we straks nog wel op terug in een ander verband. Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten? De grondregels van de wereld staat er dan, de grondbeginselen van de wereld. Nou, wat zijn de grondbeginselen van de wereld? Wetten en regels. Want dat gaat in elke godsdienst, zie je dat. Verschijnsel. Waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken. Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees dat ik mij wellicht te vergeefs voor jullie heb ingespannen. Nou, dat eerste wat hij noemt, dagen. Nou, dan kan je de Sabbat natuurlijk onderscharen. Hè? Dagen namen ze waar. Nou, misschien waren die Galaten ook wel in de verleiding gekomen en misschien deden ze het al om ook de Sabbat te gaan houden. Nou, dat schrijft Paulus hier aan de kant. En hij laat zien dat die Galaten die onder de afgoden stonden, hè, die dus religieus waren geweest, dat die grondregels die binnen hun religie scholden, dat gewoon in feite hetzelfde nu is als het Mozaïsche systeem. De grondregels van de wereld is het beginsel van wetten en regels. Dat je je daaraan moet houden. Nou, dat geldt dan voor het houden van de Sabbat bijvoorbeeld. Hè. En je kunt het ook heel duidelijk zien in Colossense 2... Laten we er ook maar even naartoe gaan. Colossense 2. En daar gaat het natuurlijk om onze. De Colossensebrief is natuurlijk een geweldige brief van de apostel. Waarin Christus als hoofd van de gemeente, als hoofd van het lichaam. Nadrukkelijk naar voren komt. En ook onze verbinding met dat hoofd, met Christus. Onze nauwe verbinding. Er is niets dat ons kan scheiden van hem. We zijn heel nauw met hem verbonden, hè? Onverbrekelijk. Wij als leden van zijn lichaam zijn onverbrekelijk verbonden met het hoofd Christus. En dan zegt de apostel Paulus in vers 16 van hoofdstuk 2. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken, of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of Sabbat. Dus hij zegt daarmee, laat niemand tussen jullie en dat hoofd Christus komen. Want dat gebeurt er dan. Als je iemand die autoriteit toekent en die gaat jou dan vervolgens wetten en regels opleggen, dan laat je diegene, dat mens, laat je komen tussen jou en de Heer. Maar je moet je houden aan het hoofd, zegt Paulus. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest. Terwijl de werkelijkheid, er staat natuurlijk lichaam, hè? Dat weten we wel, hè? Terwijl het lichaam van Christus is. Daar zijn wij leden van. En die andere dingen, dat waren schaduwbeelden. En wat doe je dus als je de Sabbat gaat vieren? Dan ben je nog bezig met de schaduwbeelden die allang vervuld zijn in Christus. En de Sabbat sprak van de rust. En we zijn allang in de rust ingegaan. Wij zijn allang tot rust gekomen van onze eigen werken. Want die gelden niet. Dus wij zijn in de rust. Hij heeft het gedaan. Wij hoeven niet meer te werken. Als we gered zijn gaat het niet om onze eigen werken. Nee, het gaat om zijn werk wat hij in ons doet. En dan wandelen we in de werken die hij tevoren bereid heeft. Efeze 2 vers 10. Nou, en dan gaat het dus niet aan om bijvoorbeeld een sabbat te gaan zitten vieren. Waarvoor doe je dat dan? Wat heeft dat dan voor nut? Wat wil je er dan mee bereiken? Nou, de apostel zegt hier dan ook, het lichaam is van Christus. Dat is wat nu geldt, daar ben je lid van. En het gaat niet, dus aan, niet aan om je bezig te houden met de sabbat, want dat is een schaduw. En dat zegt de Hebreeënbrief ook. Dat de wet een schaduw heeft van de toekomende goederen. Nou, als je vervolgens die sabbat gaat vieren, dan ga je dus terug naar die schaduw, naar dat oude. En dat is voorbij, dat is voleindigd in Christus. Maar het gaat om het lichaam. Dat is van Christus, daar ben je lid van. En dan geldt niet om je opnieuw onder de Mosaïsche wet te gaan stellen. Nou, daar is Paulus in al zijn brieven, als hij daarover spreekt, is hij daar heel erg duidelijk in. Ja, ik denk dat dat iets is wat we te allen tijden als gelovigen mogen beseffen. Hè, dat wat Paulus hier zegt, dan gaan we even terug naar Romeinen 3. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Die van de werken. Want als je de sabbat viert, ben je gewoon weer bezig met de wet en de werken. Hè, nou, dus nee, zegt Paulus, maar door de wet van geloof. Nu geldt een ander principe. Nu geldt geloof. We zijn gelovigen. Hè? We geloven dat wat de schrift zegt. We geloven hem die de schriften heeft gegeven. En dat is wat ons tot gerechtigheid wordt gerekend. Maar geloof, ja, dan heb je geen verdiensten. Geloof stemt overeen met genade. Hè? Dat is denk ik heel belangrijk. Nou, dus het gaat om het principe van geloof. En dat geloof, dat werkt natuurlijk op grond van Gods woord. He, dat geloof komt door horen. Horen naar het woord van God. Daar gaat het om. He, dat is ongelooflijk belangrijk. Nou, en dat geloof, he, als je een gelovige bent, dan roem je niet in jezelf. Of in je vermeende werken. Maar dan roem je in het werk wat hij deed. Daar gaat het om. En dan kun je ook leven vanuit de rust die je gevonden hebt in hem. He, toen de Heer Jezus zei tegen de mensen, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Nou, als je inderdaad tot hem gekomen bent, als ik dat even zo mag toepassen. Als je tot hem gekomen bent, dan ben je dus ook tot rust gekomen van je werk. Dan is er ook geen eigen werk meer. Dan heb je rust gevonden in hem. En dan gaat het alleen maar om, nou, dat wat hij jou te doen geeft. Maar dan is het niet meer om iets te bereiken, een verdienste of wat dan ook. Maar dan gaat het om hem. Nou, Paulus zegt, nee, maar door de wet, hè, de wetmatigheid kan je ook zeggen, het leidende principe in deze tijd is geloof. En dat was ook natuurlijk, en daar gaat het vierde hoofdstuk natuurlijk over, bij Abraham. Abraham die geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nou, Abraham, dat was 430 jaar voordat de wet kwam. Dus Abraham heeft nooit en te nimmer onder die wet geleefd. En hij wordt gezien als een rechtvaardige, als iemand die gerechtigheid van God had ontvangen. Hij geloofde God. God sprak tegen hem, hij ging op weg. He, want ja, dat geloof dat is helemaal naar de genade. En dan zegt Paulus, he, want Paulus gebruikt nogal vaak in een aantal brieven het woord wet. En daarin trekken dan sommige mensen de conclusie dat dan de vroegere brieven van Paulus zijn en die dragen dan een sterk Joods karakter en nou ja, dat is ook zo'n verkeerde redenering. Want als je bij Petrus gaat kijken, die gebruikt nooit het woord wet. En dan zou je kunnen zeggen, ja, Petrus predikt als enige echt het evangelie van genade, want die gebruikt het woord wet nooit. Dus dat is helemaal geen argument. Maar dat Paulus juist vaak dat woord wet gebruikt, is natuurlijk om te laten zien het enorme verschil tussen datgene wat er was en het nieuwe van het evangelie wat hij mocht prediken, waarmee hij door de grenzen heen breekt van hoe het altijd was, de Jood die als bedoeld was, het volk Israël wat bedoeld was om die andere volkeren te bereiken. En daar werden ze ook nijdig om als Paulus dat zei, dat hij dan zelf rechtstreeks naar de heidenen ging. Ja, dan werd hij bijna gelyncht. Dan beraamden ze moordaanslagen op hem. Dat konden ze niet zetten, want het was hun plek. En ze konden niet begrijpen dat die boodschap, dat evangelie, dat naar de volkeren ging, rechtstreeks zonder tussenkomst van het Joodse volk. Nou, om dat te laten zien is Paulus voortdurend bezig, he, ook in gesprek met die Jood, om te laten zien het karakter van het evangelie wat hij mocht brengen, genade namelijk, en zonder enig eigen werk, zonder verdiensten. Nou, Paulus is bezig met die wet van geloof. En dan zegt hij, want wij zijn van oordeel, hè, wij rekenen, staat er letterlijk, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van wet. Hè? Er staat hier in de NBG-tekst der, en dat zou je kunnen denken dat het van de is, maar het lidwoord ontbreekt hier in het Grieks. Zonder werken van wet. Dus daar trekt Paulus het heel algemeen, door het lidwoord weg te laten, trekt hij het heel algemeen en gaat het om wet. Regels in het algemeen van de religieuze mens, of het nu een Jood is of niet. Daar is hij ook mee bezig, hè, om te laten zien dat het heil wereldwijd is. Nou, de mens wordt door geloof gerechtvaardigd zonder werken van wet. En hij gaat het illustreren in het vierde hoofdstuk nogmaals uitgebreid met het leven van Abraham. Want Abraham leefde helemaal nooit onder de wet. Dus hè, lang voordat de wet kwam, was Abraham al een gelovige en er werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nou, dus dan is het heel duidelijk dat het universeel principe is, voor ieder mens geldt dat. En dat zegt Paulus hier, hè, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken van wet. En dat is heel bijzonder. Hè, dat is, het geloof in het evangelie, dat is waar het nu natuurlijk om gaat, in het geloof in dat goede bericht, dat is wat je gerechtigheid, waardoor je gerechtigheid ontvangt. Hè? Het evangelie is net zo goed een uiting van Gods wil als dat de wet dat was. Hè? En met dat evangelie, als het evangelie gepredikt wordt, dan zit daar die volle autoriteit van God zelf achter. Het is zijn wil dat dit evangelie gepredikt wordt. En dat roept dus op tot geloof. Het roept niet op tot werken. Het roept niet op tot je moet dit en je moet dat. En als je maar zus of zo doet, dan zal het wel goed met je komen. Nee, geloof. Simpel en alleen geloof. Dat is het principe. Genade dus. En dat evangelie, hè, wat ook al aan Abraham werd gepredikt, in feite, dat evangelie, nou, dat geloven en dat wordt je tot gerechtigheid gerekend. Dus het gaat om het geloof van de Zoon in de allereerste plaats. En wij geloven God. Wij geloven wat God zegt in het evangelie. Nou, dat is bijzonder, hè. En het bijzondere is dat in het evangelie wordt Gods gerechtigheid geopenbaard. Maar ook zijn genade en zijn liefde. En dat is niet een tegenstelling, want ik gebruik het woordje maar. Maar dat is geen tegenstelling. Gerechtigheid, genade en liefde, dat hoort bij elkaar. Dat ligt in elkaars verlengde. God is rechtvaardig, maar dat is hij in en vanuit zijn liefde. En daarom is het ook voor ons, wij die gerechtigheid mochten ontvangen, is het ook voor ons zo dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, dat is ook een stuk evangelie. We kunnen nooit veroordeeld worden, door wat dan ook. Want we zijn gerechtvaardigd. De tegenstelling is natuurlijk, kijk, wij worden opgeroepen om te geloven, de mens wordt geroepen om te geloven in het evangelie, terwijl de wet zei, doe dat en gij zult leven. Gij zult deze dingen doen en dan zul je leven. En het evangelie zegt in feite andersom, geloof God en leef. Dat is in feite precies het tegenovergestelde. Bij de wet moet je allemaal dingen doen om het leven te verkrijgen. En door eenvoudig God te geloven, ontvang je het leven en kun je gaan leven zoals God het bedoeld heeft. Dan word je echt mens zoals God het bedoeld heeft. Nou, die gerechtigheid van God, dat is in het Hebreeuws tzedaka. En dat betekent dat hij meer doet dan zijn plicht. Bij gerechtigheid gaat het niet alleen om plichtmatig. Wat de Heer Jezus deed, was niet alleen zijn plicht doen, zeg maar. Maar hij deed meer, want hij had lief. En dat ging dus boven het plichtmatige uit. En dat is eigenlijk gerechtigheid. Meer doen dan je eigenlijk zou moeten doen. En God wekte zijn zoon op uit de dood. En dat betekende dat wij leven konden ontvangen, het leven van hem. Zodat we niet langer het leven van Adam alleen in ons hebben. Maar we hebben nu ontvangen het leven van Christus in ons. En dat mogen we uitleven. Nou, dat is een geweldige zaak, hè? Dus we hebben geen enkele eigen inspanning en we mogen vrij en blij leven als gelovigen. Nou, Paulus zegt, wij rekenen, vers 28, dat de mens dus door geloof gerechtvaardigd wordt. Iets wat hij hier dus nogmaals onderstreept, hè? Wat hij al eerder in deze brief ook zegt. En dan zegt hij, nou, ja, dat geloof en die werken, daarover zijn mensen nog wel eens een beetje in verwarring. Want als je nou bijvoorbeeld bij Jacobus gaat kijken, Jacobus zei, ja, maar je moet wel de werken hebben, anders heb je een dood geloof. En dat is even moeilijk, hè? Want ja, hoe zit dat nou? En Luther, die is daar ook niet helemaal uitgekomen. Want die zei van, ja, die brief van Jacobus, dat is eigenlijk maar een brief van stro. Hè, met andere woorden, die moet maar snel verbrand worden. Want ja, Jacobus die... Maar is dat nou zo? Als je nou goed gaat kijken bij Jacobus, waar heeft Jacobus het over? Die heeft het over dat het geloof wordt zichtbaar in de werken. En het bijzondere is dat zowel Paulus als Jacobus allebei het over Abraham hebben. En Paulus zegt, nou, Abraham werd gerechtvaardigd, hè, omdat hij een gelovige was. Hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En Jacobus die refereert in feite aan iets dat 50 jaar daarna kwam ongeveer, namelijk de binding van Isaac. En Jacobus zegt, nou kijk, Abraham werd gerechtvaardigd uit zijn werken toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde. En hoe zit dat nou? Nou, in feite is die tegenstelling niet zo als het lijkt en zoals het wel eens gedacht is. Maar Jacobus heeft het ook over gelovigen. Want Jacobus heeft het over Abraham, die geloofde al. En Jacobus zou echt niet tegenspreken wat Paulus schrijft. Dat spreekt hij niet tegen. Hij heeft het alleen over, hoe gaat het nou in praktische zin? Hoe blijkt dat geloof nou in jouw leven? Nou, in Abrahams leven bleek dat aan alle kanten. En er waren dus de werken. En daarmee werd het bewijs geleverd van het feit dat Abraham wel degelijk een gelovige was. Dus het lijkt tegenstrijdig, maar Jacobus, wat doet Jacobus? Hij wijst een doodgeloof af. Want als het geloof niet leidt tot activiteiten in je leven, hè, geloven is gewoon een werkwoord. Als het geloven niet leidt tot een activiteit, ja, dan is het een doodgeloof, zegt Jacobus. En het gaat wel degelijk om, ja, hoe krijgt dat geloof nou handen en voeten in jouw leven? Hè? Hij heeft het over de werken. Maar Jacobus heeft het dan niet over de werken van de wet, maar heeft het over geloofswerken. Geloofswerken, werken die voortkomen uit het geloof. Dus die tegenstelling tussen Paulus en Jacobus, die lijkt wel heel groot, maar in feite als je wat dichterbij gaat bekijken en het vergrootglas erboven houdt, dan is die tegenstelling niet zo groot. En die gerechtigheid waar Jacobus het over heeft, ja, dat is dat het geloof inderdaad ook blijkt. Dat het geloof ook blijkt. Maar je moet de zaak niet omdraaien. En dat is wat mensen dan wel eens aan de hand van Jacobus willen doen. Dat werken vooraf gaan en dat je daardoor kan verdienen. Maar zo is het, bij Jacobus is dat ook niet zo. Alleen Jacobus die prikt die 12 stammen in hun hart, die zegt van ja, geloof, maar die werken, waaruit blijkt dat dan? Nee, dat is natuurlijk het punt. Dus die tegenstelling, het valt wel mee, eigenlijk, op de kepen beschouwd. Goed, nou, Jacobus die voert dan ook Abraham op als voorbeeld, en Paulus doet dat ook heel uitgebreid in Romeinen 4, en ook in de Galatenbrief natuurlijk. Nou, Abraham is gewoon de vader van alle gelovigen. En natuurlijk is het zo dat als wij gelovigen zijn, dan leidt dat geloof in ons leven ook tot activiteiten. En Paulus zegt dan in Efeze dat het gaat om de werken die hij tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Nou, dat is natuurlijk ook het geloof wat tot activiteit komt in het leven. Dus, kijk, Jacobus en Paulus hebben allebei een Hebreeuwse denkwereld hoor. Die dachten Hebreeuws en een Hebreeër, een Jood, die denkt niet op de Griekse manier van alleen geloven en zit alleen maar in je hoofd. Nee, als je het aan een Jood vraagt, ja, ben je een gelovige? Ja, oké, maar dan is het ook direct praktisch. Is het ook direct praktisch in je leven toepassen. Hè? Dabar, woord, daad. Het is niet alleen een woord wat je gelooft, maar het leidt ook tot een daad. En dat is, nou ja, daarin herken je gewoon de Hebreeuwse manier van denken, zowel bij Paulus als bij Jacobus. Dus die tegenstelling, het valt wel mee. En dan zegt Paulus, om nog eens een keer te onderstrepen, en dan keren we even terug naar Romeinen 3. Of is God alleen de God der Joden? Eigenlijk dat de God, hè, wat er staat, de God der Joden. De God moet u even tussen haakjes zetten, want dat staat niet in de grondtekst. Letterlijk staat er, of is God alleen van de Joden? Hè, of is God alleen van de Joden? En dat, als je het zo staat het letterlijk in de grondtekst. Als je het zo zegt, staat het heel gedrukt. En het lijkt erop alsof Paulus iets weglaat. En daardoor krijgt het juist meer kracht. He, is hij alleen de God van Israël? Hij noemt zich de God van Israël. De Heilige. Zeker. Maar is hij dan alleen de God van dat ene volk? Is dat zo? Nou, zegt Paulus, niet ook der heidenen. He, en dan gebruikt hij voor het woordje niet. Gebruikt hij weer dat hele sterke begrip wat hij ook in vers 27 gebruikt. Nee, uitroepteken, hè? Niet ook der heidenen. En dan zegt hij, zeker, ook der heidenen. En dan laat hij zien hoe het zit, indien er namelijk één God is. En hiermee refereert hij aan de Joodse geloofsbelijdenis. Hè, Deuteronomium 6. Hoor Israël, hoor. De Heere onze God is één Heer. Dat is de Joodse geloofsbelijdenis. Dat er één God is. En Paulus zegt, ja, dat is niet alleen de God van Israël. Maar als er maar één God is, dan is hij dus automatisch ook de God van alle volkeren. Als er maar één God is, ja, zeggen wij dan, ja, die volkeren kenden ook een hele serie afgoden enzovoort. Hè, Baal, Astarte, en ga maar kijken bij de Grieken en de Romeinen. Hè, die hadden ook allemaal goden enzovoort. Maar Paulus zegt in 1 Korinthe 8... dat er inderdaad goden en heren in menigte zijn. Maar wat zegt hij dan erbij? Dat het nietsen zijn. Ze stellen niks voor. 1 Korinthe 8, laat me even kijken. Dan gaan we straks even naar Deuteronomium 6. 1 Korinthe 8. He, want er is één God. Dat is de Joodse geloofsbelijdenis. He, je zou kunnen zeggen, artikel 1 van de Joodse geloofsbelijdenis. En die hebben er ook niet belijdenissen des geloofs bijgemaakt. Maar dat is de Joodse geloofsbelijdenis. Er is één God. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 8. Wat nu het eten van offervlees betreft. Wij weten dat er geen afgod in de wereld bestaat. Dat zegt hij tegen de Korintiërs. Die best wel op de hoogte natuurlijk waren van het hele godenrijk wat er was in die tijd natuurlijk. Hè? En dat er geen God is dan één. En ook hier refereert Paulus aan de Joodse geloofsbelijdenis. Er is geen God dan één, Echad. Yahweh is Elohim, Echad. Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde, en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte, voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en tot wie wij zijn, en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Nou, Paulus zegt in feite, Paulus schrijft in feite alle vermeende goden aan de kant en zegt, er is maar één God, de Vader, uit wie het al is. Dus ook alle volkeren zijn uit hem. En ook uiteindelijk natuurlijk tot hem. En hij werkt door zijn kanaal, de Heer Jezus Christus, hè, door wie, hè, door betekent ook doorheen, hè? Hij is het kanaal wat God gebruikt om zijn plan uit te voeren. Eén Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Dus heel duidelijk stelt Paulus vast, er is maar één God. En er is maar één Kyrios, Jezus Christus onze Heer. Nou, dat is denk ik heel duidelijk wat hij ook tegen de Korintiërs zegt. En die ene God, dat is natuurlijk de belijdenis van het volk Israël, laten we het even met elkaar opzoeken in Deuteronomium 6. Dat is wat de Jood ook drie keer per dag reciteert. Hè? Het Shema, als het tenminste gaat om een Jood die bij de Torah leeft. want er zijn natuurlijk vandaag de dag heel veel die dat niet doen. Maar zij die bij de Torah leven, die reciteren dat drie keer op een dag. Deuteronomium 6. En er staat, hoor Israël, de Heere is onze God. Yahweh Eloheinu. De Heer is één. Yahweh Echad. Dat is de Joodse geloofsbelijdenis. Dus het is maar één God. En dat is ook een geweldige zaak. En daarom is ook het woord wat hij spreekt, is een eenheid. Die ene God spreekt in zijn woord als een eenheid. Het is één God voor alle volkeren. Het is die ene God die Israël beleidt in hun geloofsbelijdenis. En dan alles wat er voor de Jood dan bijgezegd wordt. Maar er is er maar één. En dat is Yahweh. Dat is de God van Israël. Dat is hij die dat volk bewaarde door de woestijn heen. Dat is hij die dat volk met een machtige arm uitleidde uit Egypte. En dat is hij die zich verheerlijkte aan de farao. Nou, dat is die ene God van Israël. Dat is die ene. En die geldt ook voor allen. Voor alle volkeren. En dat wordt ook verder nog onderstreept iets eerder in Deuteronomium. In hoofdstuk 4 vers 35. Kunnen we ook even met elkaar lezen. En er staat, gij hebt het te zien gekregen, opdat gij zoudt weten dat de Heere, dat Yahweh, de enige God is. En er is geen ander behalve hij. Yahweh, de Elohim van Israël, dat is de enige God waar Paulus dan in 1 Korinthe over spreekt als de Vader uit wie alle dingen zijn. Dat is hij, dat is Yahweh, de God van Israël. Dat is ik ben. Dat is hij die altijd aanwezig is. En Johannes zegt er dan in Openbaring dat hij het is die was, die is en die komt. En als hij dan gekomen is, dan laat hij dat komen, laat hij weg. Later in Openbaring. Dan is het de God die aanwezig is. En die zijn volk redt. En daar waar de Heer Jezus Christus zijn God en Vader representeert, wordt hij ook Yahweh genoemd. En dat maakt het voor ons wel eens moeilijk. Want als we kijken in Zacharia, bijvoorbeeld, dan zien we dat als de Heer komt, dat hij Yahweh genoemd wordt. Zacharia 14, en dat is als de tijd van enorme druk en verdrukking voor het volk voorbij is, want hij komt voor zijn volk. En dan staat er in vers 3, Zacharia 14 vers 3, dan zal de Heere, Yahweh, uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger strijdt ten dagen van de krijg. En zijn voeten, wiens voeten? Van Yahweh. En zijn voeten, Yahweh dus, zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde, en dan zal de Olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. En gij, dat is het gelovig overblijfsel dan op dat moment van Israël, zult de vlucht nemen in het dal mijne bergen, want het dal der bergen zal rijken tot Azel. Ja, gij zult de vlucht nemen zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Heere, Yahweh, mijn God, zal komen en alle heiligen met hem. Nou, dan is het de Heer Jezus Christus, die komt als Yahweh, dan representeert hij daarin zijn God en Vader. En wordt hij gezien als de Yahweh, die zijn volk verlost. Dan is het hij die komt om dat gelovige overblijfsel te redden. En dan zal dat overblijfsel ook door hem bewaard worden en meegevoerd. Nou, dat zal een geweldig moment zijn natuurlijk, een heel bijzonder moment. En dat is dan het begin van de grote verlossing die hij gaat geven aan zijn volk Israël. En dan komt hij als de grote verlosser, de Goel, waar het boek Rut over gaat in feite. De losser, de verlosser, zal hij komen om zijn volk te bevrijden. En dan laat hij zien inderdaad dat Yahweh, Zebaot, ook zijn volk redt. Nou, ik denk dat het goed is om even te pauzeren voor een kop koffie. Goed, we gaan met elkaar verder. We gaan even terug naar Romeinen 3, we waren net even in Zacharia, aan de hand van de verlossing van Israël. Paulus stelt dus vast in Romeinen 3 dat God niet alleen de God van de Joden is, maar ook van de natiën, van de heidenen. Er is maar één God, zegt hij. Nou, dat wordt natuurlijk door de schrift aan alle kanten wordt daarvan getuigd, dat er maar één God is en niet meerdere. Dus dat is denk ik erg duidelijk. En daarin trekt de apostel gewoon de lijn door vanuit de Joodse geloofsbelijdenis. Dat de Heere één is. Hè? Dat Yahweh de enige God is. En daarvan zegt Paulus, die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof. En de onbesnedenen door het geloof. Nou, die rechtvaardiging, dat is waar het evangelie mee begint. Hè? Dat is de gerechtigheid van God. Die ons wordt toegerekend, we worden gerechtvaardigd om niet uit zijn genade. Nou, de apostel noemt dus verschillende aspecten in die brief van die rechtvaardiging. In feite zegt hij hier dat de hele wereld uiteindelijk gerechtvaardigd zal worden. Want hij zegt dat er één God is die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof. En de onbesnedenen, de vooruit, door het geloof. Dat betekent wereldwijde rechtvaardiging. Het gaat gewoon alle volkeren aan. Dus in feite trekt Paulus hier het heil al wereldwijd. De redding is wereldwijd. En in Romeinen 5 gaat hij dat dan nog verder uitduiden. Specificeert hij dat nog nader en gaat hij terug tot op Adam. Nadat hij eerst bij Abraham heeft stilgestaan. Maar dan gaat hij nog verder terug in de tijd en laat hij zien dat het bij Adam gaat om de hele mensheid. En dan gaat natuurlijk het evangelie helemaal duidelijk neer. Wordt het helemaal duidelijk door Paulus neergelegd. Maar in feite zegt hij het hier al, dat er één God is die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof. Nou, en die rechtvaardiging, dat is een zaak van genade. En waarom is dat? Waarom is die genade er? Nou, omdat daaronder dat die genade is gefundeerd op Gods gerechtigheid. Gods gerechtigheid is het fundament. En op basis daarvan schenkt hij genade. En daarom zegt Paulus ook later in Romeinen 5, het 21ste vers, dat genade regeert door gerechtigheid. Dus die twee gaan hand in hand, zou je kunnen zeggen. En daarin geeft Paulus in feite ook de volle diepte weer van wat in de Tanach ook al geklonken had. Als u daar leest over gerechtigheid en genade, dan wordt dat nooit helemaal ten volle uitgewerkt. Dan blijven er altijd nog vragen over. Maar in het evangelie zoals Paulus dat neerlegt, laat hij in feite het uiterste zien, de uiterste consequenties. Maar trekt hij wel die lijn door die ook al in de Tanach naar voren kwam? Genade en gerechtigheid gaan hand in hand. Genade kan niet zonder gerechtigheid. En gerechtigheid moet automatisch genade opleveren. Dus dat is, dat is een duidelijke lijn die je door kan zien gaan in de schrift. Nou, Romeinen die zegt natuurlijk heel duidelijk dat wij zijn door genade gered, gerechtvaardigd. Vers 24, Romeinen 3 vers 24, wij worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade, letterlijk staat erin, we worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade, dus er wordt die rechtvaardiging gezien dat het echt genade is dat we dat ontvangen. En het is ook door geloof, dat hebben we net met elkaar gelezen, vers 28, we zijn door, de mens wordt door geloof gerechtvaardigd, let u op dat hier staat de mens. En dat er niet staat de Jood of Joden en Grieken. Nee, er wordt gezegd de mens. En dan is het heel duidelijk dat het daar gaat om de mens in het algemeen. Dus even afgezien van het onderscheid wat er is. Nou, en de apostel zegt dan ook in Romeinen 5 vers 9 dat die rechtvaardiging is in zijn bloed. De rechtvaardiging is in het bloed van Christus. Romeinen 5. Daar staat veel meer zullen wij derhalve thans in zijn bloed gerechtvaardigd. Dus dan zien we die drie facetten. Geloof, genade en bloed. Daar is die rechtvaardiging. Daardoor komt die rechtvaardiging tot stand, zou je kunnen zeggen. En dan ieder zo in hun eigen context. Dus genade is, zou je kunnen zeggen, het principe waarop God de zondaren rechtvaardigt en Tegelijkertijd blijft hij dan zelf volkomen rechtvaardig. Als hij dat doet. En het bloed van Christus is inderdaad de grond voor onze rechtvaardiging, zou je kunnen zeggen. Daar is het op gebaseerd, op zijn werk. En de genade van God, dat is het principe. En door geloof ontvangen wij dat. En geloof is ook in harmonie met genade. En zo zie je dus dat alles eigenlijk in elkaar grijpt. Al die zaken, die hebben gewoon direct met elkaar te maken. Nou, Paulus zegt in Romeinen 3 dan, dat er één God is die de besneden rechtvaardig zal uit het geloof. En dan gebruikt hij toch duidelijk verschillende voorzetsels. Want bij onbesneden heeft hij het over door het geloof. Nou, uit het geloof zou je kunnen zeggen, kijk, die Jood, die had al Gods woorden ontvangen. Dus binnen het Joodse volk was dat geloof aanwezig. Dat wil nog niet zeggen dat iedere Jood individueel een gelovige was. Maar dat geloof in die tenag was aanwezig. En Habakkuk spreekt daar ook van. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat zei hij onder de wet. Dat is ook een tekst die door Paulus en op verschillende momenten wordt aangehaald. Dus je zou kunnen zeggen, nou dat volk, binnen dat volk was dat geloof al aanwezig, had het al een grond, en vandaar dat er dan staat uit dat geloof wat er al was. En dat kun je, die lijn kun je ook een beetje zien bij Abraham bijvoorbeeld. Kijk, Abraham wordt door God geroepen, en dan, daarover lezen we in Genesis 12, maar, en toen was hij dus al een gelovige, want hij ontving dat woord en hij ging, dus hij was al een gelovige. Maar pas in Genesis 12, maar pas in Genesis 15 staat dat hij een boodschap van God ontving, dat geloofde hij en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dus daar zie je een bijzonder aspect van het geloof van Abraham, dan wordt het pas, zou je kunnen zeggen, hem tot gerechtigheid gerekend. En dan is het dus uit het geloof. Want Abraham bezat al geloof, alleen hij kreeg een bijzondere boodschap van God te horen. En ook dat geloofde hij en op grond daarvan werd hem dat tot gerechtigheid gerekend. Dus hij had al geloof en daaruit, zou je kunnen zeggen, ontving hij die gerechtigheid. En dat is ook bij het volk Israël. Te midden van het volk was al geloof aanwezig, ze hadden dat woord al, ze hadden die tenag. En uit dat geloof worden ze nu gerechtvaardigd. En dat geldt voor de Jood die dat bijzondere evangelie ontvangt. Die dat evangelie hoort. En dat gelooft, en dat wordt hem tot gerechtigheid gerekend. En dan is het uit geloof. Want bij de besnijdenis was het al bij dat volk aanwezig. Vandaar dat er dan staat uit. Nou, en bij de onbesnedenen is het door het geloof, want die heidenen die hadden geen geloof. Dat waren pure ongelovigen. Maar die ontvangen ook dat evangelie. En zij komen tot geloof. En dat geloof is voor hen dan het kanaal waardoor ze die zegeningen van God mogen ontvangen. En dan is het bij hen is het door het geloof. Zij ontvangen rechtstreeks, eigenlijk zonder tussenkomst, ontvangen zij die gerechtigheid. En dan worden ze net zo gerechtvaardigd als de Jood zelf. En dan is het in feite dezelfde kwaliteit van geloof. Je kan niet zeggen dat de heiden die tot geloof komt en toegevoegd wordt aan het lichaam van Christus, dat het geloof wat die heiden bezit, dat het een mindere kwaliteit heeft dan het geloof van de Jood, die ook tot het lichaam van Christus behoort. Dat kan je niet tegen elkaar uitspelen. Dat is dezelfde kwaliteit. Want het is geloof aan het evangelie en dat wordt tot gerechtigheid gerekend. Nou, het is dezelfde boodschap die ze ontvangen. Daar geloven ze, daar hebben ze geloof aan en daardoor ontvangen ze die gerechtigheid. Dus je kan wel een verschil zien. Alleen bij de Jood is er een moeilijkheid, want die moet natuurlijk wel afstand nemen van de wet. Die moet wel afstand nemen van datgene waar hij zich misschien op kon beroemen, doet Paulus ook in Filippenzen 3. Al wat bij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Dus voor een Jood zit er nog wel iets bij van, die moet daadwerkelijk bewust iets loslaten. En je ziet in de strijd die er was tussen de Joden en de apostel Paulus, dat dat moeite kostte. Dat ze dat los moesten laten, want daar konden ze zich op beroemen, net zoals Paulus dat zelf ook deed. Maar dat moest hij. Hij zegt, ja, al wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Dus alles wat hij was en wat hij had opgebouwd enzovoort, dat moest hij allemaal aan de kant schuiven. En dat deed hij graag, want hij had Christus leren kennen. Die Heer, die verheerlijkte Heer, die hem ontmoette op weg naar Damascus. En die hem genade schonk. He, overstromende genade. Nou, voor die Heer was het, dat is de hele toon die je in Filippenzen 3 hoort. Voor die Heer was het voor Paulus in feite niet zo moeilijk om alles wat hij als winst kon laten gelden, waar hij zich misschien op zou kunnen beroemen, om dat aan de kant te schuiven, want het ging om de kennis van Christus Jezus, zijn Heer. En dat hij dat leven wat hij van hem had ontvangen ook zou mogen uitleven. He, die uitopstanding uit de doden. Dat hij ook dat leven, dat nieuwe leven van Christus, dat hij dat ook werkelijk kon uitleven. Daar strekt hij zich naar uit, daar joeg hij naar. Nou, dat is een geweldig voorbeeld voor ons natuurlijk. En zo werkt het geloof in het leven van de apostel Paulus. Het kostte hem al zijn eigen dingen, alles waar hij zichzelf op kon beroemen. En dat kan bij ons mensen, en ook gelovigen, kan het soms heel taai zijn, datgene waar, wat wij nog willen vasthouden, waar wij nog een beetje roem op willen laten gelden. Misschien onze afkomst, of noem maar op, wat je allemaal kan bedenken. Maar dat kan soms heel taai zijn in het leven van geloof mij. Het is een zaak om dat los te laten, want het staat in de weg. En we kunnen niet roemen, ja, we kunnen wel roemen, maar dan alleen in hem. He, Paulus schrijft dat ook natuurlijk aan de Corinthiërs. Juist aan de Corinthiërs gebruikt hij dat woord roemen zo vaak. Want die Corinthiërs waren vleeselijk bezig. Die waren ook bezig met te kijken naar mensen. Die beroemden zich op mensen, op hun eigen vlees. En Paulus zegt, ja, maar het gaat erom. Wie roemt, roemen in de Heer. Roemen in de Kyrios. En niet op mensen. Niet mensen achterna lopen. Zoals ze deden. Dat was vleeselijk, groepjesvorming. Maar het ging om hem alleen. Om hem te kennen. Nou, en in hem alleen te roemen. Dat is wat in feite het evangelie is. En loslaten, en dat was met name voor de Jood een moeilijke zaak. Loslaten alles waar ze zich op zouden kunnen beroemen. En dat is ook altijd de spanning bij iemand uit het volk. Het is moeilijk om voor iemand uit het volk om tot bewust geloof in de Messias te komen. Messias Jezus. Maar als het gebeurt, dan is er ook geweldige vreugde en blijdschap. En ja, dan is het natuurlijk geweldig dat ze hun Messias kunnen leren kennen. Nou, Paulus zegt dan in vers 31. Stellen wij dan door het geloof, want dat zou je ook nog kunnen afvragen. Hè, dat zijn natuurlijk ook altijd mensen die dat heel snel roepen. Als je zegt van ja, het gaat niet om de werken van de wet. En wij zijn niet onder de wet, maar we zijn onder de genade. Dan zijn er altijd mensen die dan roepen van ja, jullie zijn antinomianisten. Dat wil zeggen, jullie zijn tegen de wet. Of jullie zijn tegen, de levensstijl die God in zijn woord oproept. Hè, dan hebben we het over de morele wet. Hè, hoe je dat uit in je dagelijks leven. En dan denkt men van, ja, jullie zijn een stelletje wettelozen die maar een beetje op los kunnen leven enzovoort. Jullie zijn antinomianisten. Nee, helemaal niet. En dat zegt Paulus hier ook. Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? En hij roept die vraag alleen maar op om het volgende antwoord te kunnen geven. Volstrekt niet. Mogen dat niet gebeuren. Of dat zij verre. Maar hij zegt, veeleer bevestigen wij de wet. Want wij ontvangen die gerechtigheid waarvan de wet spreekt. Want de Tora had een schaduw van datgene wat zou komen. Daarin zaten de schaduwbeelden. En daarin spreekt die Tora natuurlijk profetisch over Christus. Over de Messias die komen zou. Het ware verzoendeksel, de ware ark van het verbond. Hij die de wet inderdaad in zijn hart had. En dat uitleefde. De vlees geworden Torah, kun je zeggen. Dat waar de profeten van spraken. Waar koningen een beeld van waren. David, beeld van Christus. Jozef, type van Christus. En zo kan je doorgaan. Die hele Tanach spreekt van hem. En dan is het natuurlijk geweldig. Maar dat wat uit de Torah spreekt. Die gerechtigheid, ja, die schuiven we niet aan de kant. Nee, maar dat wordt dan ook onze levenspraktijk. Alleen dan zijn we niet meer onder de wet, maar dan kunnen we door de geest doen in feite wat de wet eist. En dat is waar Paulus mee bezig is in Romeinen 8. Dat wij door de geest, dan heeft hij het over een andere wet, een ander principe, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Nou, daardoor, door dat levensprincipe, voldoen wij aan de eisen van de wet. Namelijk, het God liefhebben, dan vat ik het even samen, God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. En dat is ook wat het evangelie in ons teweeg brengt. Alleen dan is het niet, wij staan onder de wet om die wet vanuit onszelf te volbrengen, nee, maar door zijn geest doen we wat de wet eist. En dat gaat er nog bovenuit ook, want Paulus zegt, de liefde is het complement van de wet en dat gaat boven de wet uit. Dus als wij een ander lief hebben, daar zit automatisch alles in. Dus dan wordt de wet helemaal niet buiten werking gesteld, zoals sommigen dan roepen. Hè, jullie zijn antinomianisten. Ja, nou, helemaal niet. Het tegenovergestelde juist. Paulus zegt, veel eer bevestigen wij de wet. En er staat het woord, we staan er in feite onder, hè, wij ondersteunen die wet in feite. En dat is wat het evangelie ook in ons teweeg brengt. En dat is ook wat Paulus dan bedoelt, hè, die gerechtigheid in vers 21 van Romeinen 3, waarvan de wet en de profeten getuigen, van die gerechtigheid, van die wandel ook. Hè, want gerechtigheid is ook een levenswandel. Het is dan niet een statisch iets, maar gerechtigheid is altijd in beweging, is een levenswandel, is een levenspraktijk. Hè? Gerechtigheid betekent recht doen. Geven dat wat die ander tekort komt. Nou, ieder mens komt toch liefde tekort? Gods liefde bedoel ik dan. Hè? Ieder mens komt Gods liefde tekort. Nou, als wij het aan een ander door kunnen geven, hè? Als er mensen zijn die het aan een ander door kunnen geven, die liefde volgen, dan zijn wij het. Hè? Die ander die misschien in de racheling is geraakt in het leven en totaal ontspoord is. Die daar ook misschien helemaal tegen wil en dank in terecht is gekomen. Je moet eens weten wat voor een ellende er is, ook in Nederland. Je rijdt dan misschien door een stad en dan zie je allemaal huizenblokken aan de kant. En dan denk ik vaak, wat gebeurt er allemaal in die huizen aan ellende? Nou, en daar krijg je dan soms een beetje inzicht in. Datgene wat je ziet. In dossiers die daarvan zijn. Nou, je moet eens weten wat voor een ellende er is. En schromelijk, natuurlijk schromelijk, tekort aan Gods liefde is dat. Al dan niet in de jeugd, al totaal verknoeid aan alle kanten. En in het vervolg van het leven wordt het nooit meer wat. En dat is triest als mensen zo moeten beginnen in hun leven. En vervolgens wordt het ook niks. Dat is triest als je zo moet leven. Dat is ellende. En dan hebben wij het goed. Maar als mensen zijn die iets van Gods liefde door kunnen geven aan die ander, dan zijn wij het. En dat is dan ook, als je daadwerkelijk door kunt geven en als je mensen kunt helpen, is dat ook gerechtigheid doen? Is dat ook recht doen? Ik weet niet uit mijn hoofd waar het staat, maar in Tenach staat, je moet, Israël steeds werd geroepen om de wees en de weduwe, om die te gedenken, dat die voldoende had, dat is gerechtigheid doen. Dat die niks tekort komen. He, en dat is ook wat God naar ons toe gedaan heeft. Wat wij tekort kwamen, dat gaf hij. Wij waren doelmissers, wij schoten aan alle kanten tekort aan gerechtigheid. En hij heeft het ons gegeven, om niet door geloof, in genade, op grond van het bloed van Christus. Nou, dat hebben we dus ontvangen. Dat wat wij tekort kwamen en meer nog dan dat. Hij heeft ons overladen, overstromende genade zelfs. Nou, als wij het kunnen doorgeven aan anderen, dan is dat geweldig natuurlijk. Maar dan doen we gerechtigheid. He, gerechtigheid is nooit zomaar een statisch begrip hoor. Daar zit dynamiek in, daar zit beweging in, daar zit het denken om die ander. Dat deed die barmhartige Samaritaan toch ook. Die ging toch niet voorbij aan de man die aan de kant van de weg lag. Maar die betoonde hem Gods genade, die betoonde gerechtigheid. Want die gaf aan die man wat hem tekort kwam. Nou, dat is gerechtigheid doen in de praktijk. Dat is ontzettend belangrijk. Hè? Nou, die wet en die profeten, die getuigen daarvan. Alleen onder de wet vanuit je vlees kun je er niet aan toekomen. Voldoe je er niet aan, schiet je aan alle kanten tekort. Is het een bediening des doods, de wet. Maar als je eenmaal dat leven van Christus in je hebt ontvangen, dan kun je doen wat de wet ook eist. En daarmee wordt de wet juist bevestigd. En schrijf je de Torah niet aan de kant, nee. Dan lees je in de Torah wat je zelf ook stukje bij beetje misschien een beetje in praktijk kan brengen. Daar getuigt de Torah van en de profeten. Nou, dat is dus hoe het zich uitwerkt. En dat is wat Paulus hier in Romeinen 3 dan bedoelt. Hè? Er is één God. In vers 31. Wij stellen door het geloof die wet niet buiten werking. Die Torah niet buiten werking, nee. Wij bevestigen de wet. En onder de wet werd er ook al van getuigd. Habakkuk zei, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En er waren er wel te midden van het volk die zo leefden. Maar dat waren dan ook gelovigen. En die konden dat door hun geloof ook in praktijk brengen. En zo kun je natuurlijk een hele rij van geloofsmensen noemen. Hè? In Hebreeën 11 bijvoorbeeld. Wat zij door het geloof deden. Nou, er wordt direct dat begrip gerechtigheid ook aan vastgekoppeld. He, dat is waar het om draait. Hè? Wij bevestigen dus de wet. En we schrijven niets van die wet, hè, met die spreekt van hele hoogstaande moraal. Hè, hele hoogstaand zedelijk peil is de wet van Israël. Als Israël het in praktijk bracht, zou het ze ook bewaren voor allerlei zaken. Bewaren voor ziektes bijvoorbeeld. Om maar iets te noemen. Daar zijn ook wel boeken van. En dan is het inderdaad dat de Heer aan hen zich betoont als de Heer. Ik ben de Heer uw heelmeester. Hè? Ik ben de Heer uw genezer. Ja, daar zou bij dat als zij inderdaad zouden doen wat God zei, dan zou hij hen ook inderdaad helen. Dat zou een heilzame werking hebben in het volk. Nou, het blijft gewoon staan wat Paulus dan verder in de Romeinen ook zegt. Hè, dat de wet geestelijk is. Hè, de wet is geestelijk. Want het getuigt van God. Het getuigt van de gerechtigheid van God. En de heiligheid van God. En de heerlijkheid van God. En de genade van God. Daar getuigt de wet allemaal van. Dus de wet op zichzelf is geestelijk. Alleen de vleeselijke mens. De mens in zijn vlees zonder de geest van God. Kan schiet daaraan tekort. Als hij het gaat proberen. En die wet is ook rechtvaardig. En heilig. En goed. Want het is Gods woord. En dus heeft het die kwalificaties. He, en die geboden die de Heer op de Sinaï bijvoorbeeld gaf aan zijn volk. Nou, die geboden, ja, dat zullen ze ook in praktijk gaan brengen. In de toekomst. He, daar getuigen die woorden ook van. Want die woorden staan in de toekomende tijd. Gij zult, dan betekent dat het in de toekomst ook zal gebeuren. Maar dan is het niet meer onder het oude verbond, maar dan is het onder het nieuwe verbond. Als hij zijn geest in hen en als ze vlezen harten zullen hebben en als die geest in hen woont. Hè, als God zijn geest in hen geeft, als hij zijn wetten in hun harten legt. Dat is het nieuwe verbond. En dan zullen ze dat ook doen. Dan zullen ze dat ook in praktijk brengen. Nou, dat is waar de wet van getuigt. Hè? En je kan echt zeggen dat dat oude verbond, hè, de wet, nou, dat getuigt van het nieuwe verbond. De wet heeft een schaduw van de toekomende goederen. Dus het oude getuigt van het nieuwe. En dat is ook wat helemaal, als je in het tabernakel gaat bestuderen, is natuurlijk geweldig, want het is allemaal beelden. Hè? Dat zijn allemaal typen van onze Heer Jezus Christus. En het spreekt allemaal van geestelijke waarheden. En daarom is de wet ook geestelijk, hè? De Torah. Die is geestelijk. Die spreekt profetisch over hem die ze komen zou. De middelaar van het nieuwe verbond voor Israël. De middelaar tussen God en mensen. Nou, onze Heer Jezus Christus. Daar spreekt heel de Torah van aan alle kanten. En kijk, bij de Joden ligt er dan een bedekking over. Bij de Joden gaat het er ook om dat de voorheid van hun hart, hè, Romeinen 2, hebben we al behandeld met elkaar, maar dat de voorheid van hun hart besneden moest worden. Die bedekking, namelijk die voorheid, die bedekking, die moest weggehaald worden. En als die bedekking weggenomen wordt, ja, dan gaan ze ook zien waar de Torah werkelijk van spreekt. Van hun Messias, onze Heer Jezus Christus. En als ze die aanvaarden, ja, dan gaat er wat gebeuren. Dan zal het wereldwijd tot zegen strekken. Hè, dat is natuurlijk een geweldige zaak. Nou, dus die Torah, hè, die wet, die is geestelijk en die getuigt profetisch van de toekomende dingen. En als je het zo gaat lezen en bestuderen voor jezelf, dan gaat het ook leven. Dan wordt het ook een levend woord. Want dan spreekt het van een levende Heer die wij mogen kennen. En dan gaat het ook doorwerken in ons leven van alle dag. Dan wordt het ook een stukje gerechtigheid in ons leven. En dan kunnen we ook die ander aanzien zoals God naar die ander kijkt. En dat is vaak voor ons al moeilijk genoeg. We laten ons vaak hinderen door de negatieve dingen van een ander. Maar als we leren kijken positief naar die ander zoals God naar die ander kijkt, in liefde, in verzoening, dan zal dat ook je eigen houding naar die ander kunnen veranderen. Hè? Dat is een goede zaak. Nou, de wet, wij ondersteunen de wet. De rechtvaardige eis van de wet wordt in ons vervuld als wij in de geest wandelen. Hè? Als wij door de geest wandelen en niet naar het vlees. Dan wordt die wet van de geest van het leven inderdaad in ons vervuld. He, dat is waar Romeinen 8 van spreekt. Romeinen 8 zullen we toch even met elkaar lezen. Romeinen 8, want dat is wat Paulus ook bedoelt in het slot van Romeinen 3. He, wij bevestigen de wet. Nou, hoe dan? Het antwoord vinden we in Romeinen 8. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, dat is op zich al geweldig, hè, als je daar iets van bewust bent. Want de wet van de geest van het leven, heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, hè, de mens in zijn natuurlijke staat, in het vlees, die kan die wet niet volbrengen. En God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, aan dat van de zonde gelijk en wel om de zonde veroordeeld in het vlees. En daar zullen we natuurlijk later nog wel dieper op ingaan. Maar opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dat geldt voor gelovigen. We hebben die geest van het leven van in Christus Jezus in ons. En tegelijkertijd zijn we ook in hem. Dat wil zeggen, we bezitten geestelijk leven. Nou, Paulus zegt, daar ook naar leven, hè? Daar ook naar wandelen, naar die geest. En degene die in Christus Jezus zijn, nou, wandelen naar de geest. En die naar het vlees zijn, hè, dat kan bij een gelovige ook nog gebeuren. Die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En een gelovige kan daarin wegzakken. Hè, die gezindheid die in principe nog steeds bij iedere gelovige ergens sluimerend aanwezig is. En die kan sterker worden en de kop opsteken enzovoort. Maar het is de bedoeling van het evangelie natuurlijk dat we naar de geest wandelen. Dat leven van Christus in ons laten werken en uitwerken en doorwerken naar de ander toe. Nou, wandelen en dat is vooral in de eerste plaats tot eer en verheerlijking van God. Als het zo uitwerkt in ons leven. Nou, dan is het inderdaad ook een voluit geestelijke zaak. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond.